Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, uit de lofzang van Maria zingen wij het 6e en het 7e vers. Hij heeft na lang geduld met goederen vervuld der hongerigen monden. En het 7e, zijn goedheid klom ten top. Hij nam zijn Israël op, naar het heil zijn knecht beschoren. De lofzang van Maria, vers 6 en 7. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het heilige evangelie naar de beschrijving van Lucas. Daarvan het tweede hoofdstuk, daarvan de eerste 20 versen. Lucas 2, de versen 1 tot en met 20, maar vooraf de geloofsbelijdenis van Nicea, waarna wij zingen uit Psalm 146, vers 5. Het is de Heer die het recht der armen, der verdrukte gelden doet, die uit liefderijk erbarmen, hongerigen mildelijk voedt, en wat er verder volgt.
Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper des hemels en der aarde, alle zienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere Jezus Christus, den enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader, voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door welken alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens is geworden, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in den Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, en ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. We lezen nu Lucas 2, vers 1 tot en met 20. En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En zij gingen allen om beschreven te worden, een iegelijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht Davids was, om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houden in het veld en hielden de nachtwacht over hun kudde. En zie, een engel des Heren stond bij hen en de heerlijkheid des Heren omscheen hen. En zij vreesden met grote vrezen. En de engel zeide tot hen, vreest niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap die al de volken wezen zal. Namelijk dat u heden geboren is, de zaligmaker, welke is Christus, de Heere, in de stad Davids. En dit zal uw teken zijn. Gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. En van stonde aan was daar met de engel een menigte des hemelsen heerlegers, prijzende God en zeggende, ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. En het geschiedde, als de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkander zeiden, laat ons dan heen gaan tot Bethlehem en laat ons zien het woord dat er geschied is, hetwelk de Heere ons heeft verkondigd. En zij kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindeke liggende in de kribbe. En als zij het gezien hadden, maakten zij alom bekend het woord dat hun van dit kindeke gezegd was. En allen die het hoorden verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Doch Maria bewaarde deze woorden alle tezamen, overleggende die in haar hart. En de herders keerden wederom, verheerlijkende en prijzende God over alles wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was.
Wij gaan zingen naar Psalm 107, vers 3 en 5. Hier raakte zij aan het kwijnen door dorst en hongersnood. Hun ziel leed duizend pijnen en angsten van de dood. En het vijfde, terwijl hij hen verzade, die dorsten en met goed de honger uit genade vervulde in overvloed. En wat er verder volgt, we noemden nu Psalm 107, van het derde en het vijfde vers. Gemeente, de tekstwoorden voor deze eerste kerstdag kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Lucas 2, daarvan het vierde vers en daarvan het middelste gedeelte, deze woorden tot de stad Davids die Bethlehem genaamd wordt, tot zover. Gemeente, het thema wat wij onder deze tekstwoorden schrijven is hemels brood. En wij letten met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats willen we letten op de geschiedenis van het broodhuis. In de tweede plaats willen wij letten op het brood uit het broodhuis. En in de derde plaats willen wij letten op de verzadiging in het broodhuis. Hemels brood. Je zegt misschien, jongens en meisjes, waar staat dat in de tekst? Want het gaat toch over Bethlehem? Inderdaad, maar Bethlehem betekent broodhuis. En daarom is het thema bij Bethlehem hemels brood. Er zijn drie gedachten. In de eerste plaats de geschiedenis van dit broodhuis. Bethlehem wordt hier genoemd de stad van David. Dat betekent dat Bethlehem dus een hele oude geschiedenis heeft. Daar willen we op letten in de eerste gedachte, want de geschiedenis moeten we niet vergeten. Onze tweede gedachte, het brood uit het broodhuis. Dan letten wij op het hemelse brood dat de Heere in Bethlehem heeft laten neerdalen. En onze derde gedachte, de verzadiging in het broodhuis. En dat gaat natuurlijk over een geestelijk eten en een geestelijk drinken, zoals de herders dat bijvoorbeeld hebben mogen doen. En wat zou het groot zijn als wij dat vanmorgen ook zouden mogen doen. Gemeente, in de hele kerstgeschiedenis neemt het stadje Bethlehem een hele centrale plaats in. Lucas trekt de lijn veel breder in dit tweede hoofdstuk. Hij begint met de gehele wereld. De gehele toenmalige wereld, het Romeinse Rijk. Vervolgens gaat hij de kring iets kleiner maken, heeft hij het over Syrië. En dan heeft hij het over Galilea. En dan heeft hij het over Nazareth. Maar het allerbelangrijkste plaatsje in Lucas 2 is Bethlehem. Want jongens en meisjes, daar is het gebeurd. Daar is de Heere Jezus geboren. In de tijd van het Romeinse Rijk werd vaak gezegd, alle wegen leiden naar Rome. Rome is natuurlijk de allerbelangrijkste stad in dat Romeinse Rijk. De hoofdstad, alle wegen leiden naar Rome. Maar de Bijbel zegt het anders. De Bijbel zegt, alle wegen leiden naar Bethlehem. De weg van Rome leidt naar Bethlehem, de weg uit Jeruzalem leidt naar Bethlehem. En we zullen vanmiddag en morgenochtend horen, zelfs de weg uit het oosten gaat naar Bethlehem. Alle wegen leiden naar Bethlehem. Bethlehem is een van de oudste stadjes uit het beloofde land. Vroeger was de naam van dat stadje Efrat. En de inwoners van Bethlehem werden dan ook genoemd de Efratieten. Later krijgt het de naam Bethlehem. En dan zien we ook heel vaak een toevoeging bij de naam Bethlehem. Het wordt genoemd Bethlehem Efrata. Zo noemt Micha het in zijn profetie. Het wordt genoemd Bethlehem Juda. Zo lezen wij het in 1 Samuel 17. Het wordt genoemd de stad van David. Zo staat het hier in onze tekst in het vierde vers. De stad Davids die Bethlehem genaamd wordt. Al vanaf de profeet Micha was dus bekend dat in Bethlehem de heilsbelofte vervuld zou worden. Misschien heb je die tekst op school wel moeten leren. Je kent hem vast ook wel. En anders is het de moeite waard om die tekst te leren. En gij Bethlehem Ephrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda? Uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël, en wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid. Waarom wordt het genoemd Bethlehem Juda? Waarom wordt het genoemd Bethlehem Ephrata? Omdat er in het land Kanaan nog een stadje is met de naam Bethlehem. En dat stadje dat ligt in het erfdeel van Zebulon. U kunt daarvan lezen in Jozua 19 vers 15. Dat is een andere stad. En om dit Bethlehem te onderscheiden van die andere stad, deze toevoeging, Bethlehem Ephrata. Het behoort bij het erfdeel van Juda. Het erfgebied van Juda, en dat is niet onbelangrijk, zullen we straks zien. Gemeente Bethlehem was maar heel klein. De profeet zegt het, en gij Bethlehem Ephrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda. Er waren veel mooiere steden. Er waren veel grotere steden. Er waren veel belangrijker steden in het land Kanaan. Denk eens aan Jeruzalem. Jeruzalem, de hoofdstad, dat is nog altijd het middelpunt van al het wereldnieuws. Het is een wereldstad. Het grote Jeruzalem. Bethlehem stelt dan werkelijk helemaal niks voor. En ik denk aan Hebron. Jongens en meisjes, Hebron was de stad van de priesters en van de levieten. Ook vandaag is Hebron voor het Joodse volk nog altijd een hele belangrijke stad. En ik denk bijvoorbeeld aan Jericho, waar we pas van gehoord hebben, de palmstad. Jericho, maar Bethlehem was zo klein. En wat ligt daar vanmorgen een vertroostende les in, dat het kerstwonder gebeurd is in Bethlehem. Met voorbijgang van Jeruzalem, met voorbijgang van Hebron, met voorbijgang van het centrum van het godsdienstige leven in Israël, vindt het kerstwonder daar plaats waar je het niet zou verwachten. Dat is ook vanmorgen nog een bemoediging voor diegenen die er niet op durven rekenen. Mensen die moeten zeggen met David dat zij de kleinste zijn in hun vaders huis. Nu is het vaak juist zo dat de Heere zijn wonderen verricht daar waar wij het niet verwachten. Bethlehem was onbeduidend. Er woonden ook maar heel weinig mensen. Als de ballingen uit de ballingschap terugkeren, zo kunnen wij lezen in Esra 2 vers 21. Weet u hoeveel mensen er dan zijn die terugkeren naar de stad Bethlehem waar ze woonden? Van al die ballingen. Dat zijn er maar 123. Zeldzaam weinig. Het was een heel onbeduidend stadje. Welke koninklijke familie zou zo'n stad uitkiezen? En nu heeft God het stadje Bethlehem uitgekozen voor het huis van David. Bethlehem was ook liefelijk. Bethlehem betekent broodhuis en Ephrata, dat betekent vruchtbaar. Bethlehem lag en ligt in een hele vruchtbare omgeving. Dat onderscheid had de Heere gemaakt. Want niet zo heel veel bij Bethlehem vandaan, jongens en meisjes, daar ligt de woestijn van Juda. Nou, de woestijn van Juda is droog, de woestijn van Juda is onvruchtbaar. Het woord woestijn, dat zegt het al. Maar Bethlehem, dat was het toppunt van vruchtbaarheid. Daar op de heuvels, daar zag je het groen, daar zag je de plantengroei. En dat was geen verdienste van de mensen, maar de schepper had een onderscheid gemaakt waarvan nature geen enkel onderscheid is. Bethlehem was door de Heere gemaakt tot een liefelijke omgeving. En dan nog iets, Bethlehem had een bornput. Mensen hadden geen kraan zoals wij dat hebben in onze tijd, maar wij weten uit de geschiedenis van koning David dat hij vroeg, wie zal mij water te drinken geven uit Bethlehems bornput. En die bornput die was bij de poort. Dus dat zegt ook dat de stad Bethlehem toen al een ommuurde stad was. En een bevoorrechte stad met een eigen bornput waar de mensen water konden halen. Bethlehem is dus een stadje met een hele rijke geschiedenis. Daar komt de koningsstam vandaan. De apostel zegt het in de brief aan de Hebreeën dat Christus uit Juda gesproten is. Hij is van koninklijke bloeden. En hierdoor is dat kleine, onbeduidende stadje toch wereldwijd bekend geworden. Ongetwijfeld hebben jullie er op school over gehoord. En er zal geen preek zijn vanmorgen op deze eerste kerstdag of de naam Bethlehem valt. En daarmee wordt gewezen op de verkiezing van God. Bethlehem komt voor de eerste keer in de Bijbel voor in de geschiedenis van Jacob en zijn vrouw Rachel. Jacob is op weg naar Bethlehem als kort voordat hij daar aangekomen is de zwangerschap van Rachel ten einde is. En dat is niet goed gegaan. Rachel is in die zwangerschap gebleven. En ze heeft het bij de bevalling uitgeroepen, Benoni, zoon mijner smart, of je zou kunnen zeggen, ongelukskind. Daar bij Bethlehem, daar liggen veel tranen. Op de weg naar Bethlehem, ten noorden van de stad, daar is Rachel begraven. Maar ik denk ook aan die andere geschiedenis. Aan de geschiedenis van Rut de Moabitische. Zij kwam te Bethlehem aan het begin van de gerstenoogst. Zij mocht aren rapen op de akker van Boas, dat was in Bethlehem. En daar had ze zoveel dat ze het uit mocht stallen voor haar schoonmoeder Naomi. Daar heeft ze niet alleen bukkend aren geraapt op de akker van Boas, daar heeft ze ook aan de tafel gezeten met Boas. Bethlehem, daar is ze gehuwd met Boas. Daar heeft haar losser, die Boas wilde zijn, haar voor zijn rekening genomen. Daar is Obed geboren. En Obed was de vader van Jesse, van Isaï. En Isaï was de vader van David. Dus daar is de geschiedenis van Rut, maar daar is ook de geschiedenis van David. Daar is de vader van David geboren. Daar is David zelf geboren. David, hij was de kleinste in zijn vaders huis. Toen Samuel naar Bethlehem kwam om daar een koning te zalven, toen was David niet eens thuis. Maar hij was bij de schapen van zijn vader om die te weiden. Toen moest hij gehaald worden. En toen is hij als de meest onbeduidende, want niemand had daaraan gedacht. Kijk, zijn grote broers, dat had Samuel wel gedacht, maar niemand had aan David gedacht. Toen is David ten koning gezalfd. Wat een belangrijke stad. David, de minst belangrijke, de kleinste, zegt hij, in mijn vaders huis. Alles in Bethlehem, gemeente, spreekt van Gods verkiezing. Dat de Heere andere wegen gaat dan wij zouden denken. Het spreekt van Gods welbehagen, dat hij volvoert om het grote, om het belangrijke te beschamen en om hetgeen niets is, om dat zalig te maken. Hij is de zoon van David, die geboren is met kerstfeest. Hij is niet alleen de zoon van David, hij is de wortel van David. Hoe kan dat nou? Want David is honderden jaren eerder geboren dan de Heere Jezus. Hoe kan de Heere Jezus dan de wortel zijn van Isaï? Hoe kan hij dan de wortel zijn van het geslacht van David? Omdat hij er al was. Omdat hij van eeuwigheid is. Omdat hij het is geweest die deze geschiedenis van Bethlehem heeft geschreven. En daarom wilde ik die geschiedenis van morgen ook niet laten rusten. De Heere heeft het zo geleid naar zijn goddelijk welbehagen, dat daar in Bethlehem zijn komst moest worden voorbereid. En daar moest alles aan meewerken. Zelfs keizer Augustus, zonder dat hij het zelf wist. Het hoofd van het Romeinse Rijk. Hij heeft niet anders kunnen doen dan de raad van God volvoeren. De plaats van Gods verkiezing. Maar ik moet er ook wat bij zeggen. Het was ook de plaats waar de vorst der duisternis het zo op heeft gemunt. Kort geleden heb ik gezegd dat Luther gezegd zou hebben: mijn naam is in de hemel bekend, maar mijn naam is ook in de hel bekend. En je zou kunnen zeggen: Bethlehem is ook in de hel bekend. Dan moet u maar kijken naar Matthäus 3, wat daar gebeurt. Matthäus 2, wat daar gebeurt. De kindermoord in Bethlehem. Dat is altijd zo. Als de Heere zijn welbehagen volvoert, dan weet de duivel daar ook van. En dan gaat het ook bruisen. Dan is dat een strijd. En die strijd die is er nog tot de huidige dag toe. Onze eerste gedachte, de geschiedenis van het broodhuis. Maar daar blijven we niet bij staan, want het is kerstfeest, jongens en meisjes. Wij moeten naar het brood van het broodhuis. Bethlehem betekent broodhuis, of je mag ook zeggen huis van voedsel. Het woordje brood, dat hoeft niet alleen door puur brood vertaald te worden. Het kan ook een bredere betekenis hebben. En waarom heeft Bethlehem die naam gekregen? Dat is niet zo moeilijk, omdat daar zoveel overvloed was. Het was wel onbeduidend, maar honger was er over het algemeen niet in Bethlehem. Want de velden waren vruchtbaar, als het maar regende, dan was er koren genoeg. En daar in Bethlehem, daar legt God het brood des levens in de kribben. Zoals vroeger tijdens de woestijnreis van het volk van Israël het manna regende in de woestijn, brood uit de hemel, zo regent met kerstfeest in Bethlehem brood uit de hemel. Nee, dat heb ik niet bedacht, maar dat zijn woorden van de Heere Jezus zelf. Ongetwijfeld heeft hij met de betekenis van het woord Bethlehem in gedachten tot de Joden gesproken over het feit dat hij het brood is wat uit de hemel is nedergedaald. Hij zegt in Johannes 6, voorwaar zeg ik u, Mozes heeft u niet gegeven het brood uit de hemel, maar mijn Vader geeft u dat ware brood uit de hemel, want het brood Gods is hij die uit de hemel nederdaalt en der wereld het leven geeft. En wie is dat, jongens en meisjes, die uit de hemel nederdaalt en der wereld het leven geeft? Dat is de Heere Jezus zelf. Dus hij noemt zichzelf het levende brood. Dat is heel bijzonder brood. Want dat brood, dat geeft leven. En dat brood, dat geeft niet alleen maar aards leven, dat geeft niet alleen maar tijdelijk leven, dat ook. Maar dat hemelse brood, dat geeft eeuwig leven. Daar heeft de Heer Jezus ook van gezegd, opdat de mens daarvan eten en niet sterven. Wij zijn op zoek naar het eeuwige leven. De medische wetenschap doet er alles aan om dat te bereiken, maar zal het nooit bereiken dat mensen eeuwig leven gegeven kan worden. En nu mag ik vanmorgen prediken dat er een brood is, dat er een spijze is die het eeuwige leven geeft. Want wie van dat brood gegeten heeft, die zal niet sterven in der eeuwigheid. Dat is het bijzonder brood. En daar wees nu dat manna in de woestijn op. Dat is voor het volk van Israël een adventprediking geweest. Manna in de woestijn, hemels brood. We zullen het zingen aan het einde van de dienst. Zij werden dagelijks begenadigd met manna, hemels brood verzadigd. Dat is bijzonder, jongens en meisjes. Daar waren die mensen ook heel erg blij mee natuurlijk. In de woestijn. Die stonden te juichen als dan dat manna begon te regenen. Of als dat daar lag, 's morgens, zonder dat ze het gemerkt hadden, bij de deur van hun tent. Ze hoefden maar naar buiten te gaan en het te verzamelen. Die mensen waren natuurlijk vreselijk blij. Nee, vergeet het maar. Die mensen waren helemaal niet blij met het hemelse brood. Het volk van Israël heeft daar voortdurend over geklaagd. Zij verlangden naar Egypte. Daar in Egypte, daar hadden zij het goed. Daar waren tenminste, ja, zo schilderen zij het af. Daar was tenminste overvloed. Was natuurlijk helemaal niet waar. Want daar hebben ze het vreselijk moeilijk gehad. En honger geleden. Maar ze doen net alsof het in Egypte veel beter was dan in de woestijn. En weet je wat ze zelfs zeggen? Onze ziel walgt van dit zeer lichte brood. Het smaakt niet. Ze spuwde het gewoon uit. Ze wilde vlees. En de Heere heeft hen ook vlees gegeven. En ze zijn zelfs gestorven met het vlees nog tussen hun tanden. Dat is wat. Onze ziel walgt van dit zeer lichte brood. Ze moesten dat manna helemaal niet. Nou is dat met de Heer Jezus natuurlijk gelukkig anders. Ja? Is dat met de Heer Jezus anders? Als de Heer Jezus in gesprek is met het Joodse volk over dat manna dat in de woestijn gevallen is, dan zijn deze Joden hem gevolgd omdat ze van de broden gegeten hebben en verzadigd zijn geworden. Daarom volgden ze de Heere Jezus. Dat vonden ze prachtig. Die wonderen die de Heere Jezus deed. Dat hij zomaar 5000 mensen te eten kon geven. Dat hij zomaar de broden kon vermenigvuldigen. Dat was toch schitterend? Zo hebben ze de Heere Jezus nagelopen. En dan zegt de Heere Jezus, ja, maar daar ben ik niet voor. Daar gaat het mij helemaal niet om. Dat wonder wat ik gedaan heb, dat heeft een andere betekenis. Werk niet om de spijze die vergaat, maar om de spijze die blijft tot in het eeuwige leven, welke de Zoon des mensen u lieden geven zal. Dus dan zegt de Heer Jezus, ik kan een spijze geven ten eeuwige leven. Dat is veel belangrijker dan het aardse brood. En jullie volgen mij om het aardse brood, maar het is zo verdrietig. Want er is een veel betere spijze. En weet je wat ze dan zeggen? Dan zeggen ze tegen elkaar, hoe kan ons deze zijn vlees te eten geven? Wie is dat eigenlijk? Dat is toch Jezus? De zoon van Jozef? Wiens vader en moeder wij kennen? We weten toch wel waar die vandaan gekomen is? Uit Nazareth. Hij is helemaal niet uit de hemel gekomen. En dat brood waar hij het over heeft, wat is dat toch een rare boodschap. Ja, zegt de Heer Jezus, ik ben het levende brood dat uit de hemel nedergedaald is. In alle langmoedigheid heeft hij hen onderwezen. Zo iemand van dit brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het brood dat ik geven zal, is mijn vlees. Het welk ik geven zal voor het vlees der wereld. Voor het leven der wereld. Is dat niet aangrijpend, gemeente? Maar laat de Heer brood regelen uit de hemel. Hij is gekomen tot de zijnen, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. De zijnen waren uit de aarde aards. Wat uit het vlees geboren is, dat is vlees. Ik ben dat levende brood. Brood heeft over het algemeen een hele lange bereidingstijd, zal het brood zijn. Dat begint, jongens en meisjes, bij het zaaien. De Heer Jezus zal dat later in Johannes 12 ook zeggen, dat de tarwekorrel eerst in de aarde moet vallen om te sterven. Als de tarwekorrel niet sterft, dan blijft hij alleen. Maar als hij in de aarde valt en sterft, dan vermeerdert hij, dan brengt hij veel vrucht voort. En weet je wat er nu gebeurt met kerstfeest? Met kerstfeest valt de tarwekorrel, de Heere Jezus Christus, hier op deze aarde. Met kerstfeest begint er een stervensproces. De tarwekorrel, Jezus Christus, moet sterven om vruchten voor te brengen. Dat is heel aangrijpend. Ik heb het wel eens meer gezegd, kerstfeest is het begin van de lijdenstijd. De Heere Jezus wordt het hemelse brood door zichzelf te geven, tot in de dood, ja tot in de dood des kruises. De officiële naam Bethlehem is een naam die voorheen al gegeven was door de Arabieren. Later hebben de Israëlieten daarvan gemaakt Bethlehem, maar de oorspronkelijke Arabische naam voor Bethlehem is vleeshuis. Huis van vlees. Iemand uit de gemeente wees mij daar gisteren ook nog op. En het klopt ook. Vleeshuis. En wat is dat veel betekenend? Bethlehem is niet alleen broodhuis, maar Bethlehem is ook vleeshuis. Tenzij iemand het vlees van de Zoon des Mensen eet. Weet je wat de Heer Jezus straks zal zeggen? Neemt, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Want mijn vlees is waarlijk spijs. En mijn vlees is waarlijk drank. Hij is naar Bethlehem gekomen om te lijden en te sterven. En om een voedzame maaltijd te bereiden die het eeuwige leven geeft. Bethlehem. Al heel bekend vanuit de dagen van Naomi. Naomi is in Moab, jongens en meisjes. Ze is weggegaan uit Bethlehem. In Bethlehem was geen brood meer, dat kan. Als het niet regent, Bethlehem is wel vruchtbaar, maar als er geen regen valt op de heuvels van Efrata, dan groeit er niks. En dat was in de dagen toen de richters richtten. En toen is Elimelech met Naomi naar Bethlehem gegaan en naar Moab gegaan en hun twee zonen. En daar hebben ze jaren gewoond. En op een dag, dat was toen haar man al gestorven was en toen haar twee zonen gestorven waren, toen kwam er een boodschap in Moab. Toen heeft Naomi horen vertellen, de Heere heeft zijn volk bezocht, gevende hen brood. Dat betekent niet dat nu regent het weer en nu groeit er weer wat, nee. De Heere heeft zijn volk bezocht. De Heere zorgt dat er weer brood is in Bethlehem. En toen kon Naomi het in Moab niet meer uithouden. En toen is zij met Rut teruggekeerd naar Bethlehem. En toen kwamen ze daar aan het begin van de gerstenoogst. De Heere heeft zijn volk bezocht. En dat is de kerstprediking van deze morgen, gemeente. De Heere heeft zijn volk bezocht, gevende hen brood. En dan niet zoals in de dagen van Naomi en Rut, dat was ook een wonder. Als er brood mag zijn voor het natuurlijke lichaam, maar nog veel groter. De Heere heeft zijn volk bezocht, gevende hen brood in het nederdalen van de Heere Jezus Christus uit de hemel in de kribbe van Bethlehem. Maar nou kan je aan een tafel zitten, jongens en meisjes, zonder te eten. En nu kan die tafel vol zijn met spijs en met drank, maar daar heb je niks aan. Wat heb je eraan als je dat niet kunt eten? Sommige mensen zijn zo ziek dat ze het niet kunnen eten. Er is wel spijze, maar ze kunnen het niet verdragen, ze kunnen het niet gebruiken. En dan baat die spijze niet, het moet wel gegeten worden. En het moet wel gedronken worden. En er zijn ook mensen die hebben helemaal geen eetlust. Dat is ook heel apart als je vol zit. Dat zie je wel eens op een receptie bijvoorbeeld, bij een bruiloft. Dan staat er een heerlijke maaltijd aangericht. En dan gaan de mensen eten en drinken en dan is er nog heel veel over. En dan zegt de ceremoniemeester, nou, je mag nog rust, nog wel een extra keer gaan, want er is nog genoeg. Maar dan zeggen die mensen, nee, ik moet er niet aan denken. Ik moet er niet aan denken. Ik zit zo vol, dan smaakt het niet meer. Dus als je vol zit, als je geen honger hebt, dan is er geen plaats voor eten en voor drinken. En bij veel mensen is dat met kerstfeest zo. We zijn niet beter dan het volk van Israël. Onze ziel walgt van dit zeer lichte brood. Maar zijn er nu vanmorgen ook hongerigen en dorstigen naar de kerk gekomen? Kijk, dit is genadebrood. En dat genadebrood, dat wordt niet tegen heug en meug opgedrongen. Dat heb je wel eens als een kind niet eten wil, dat die moeder toch probeert om die lepel naar binnen te krijgen. Je moet en je zult eten. Maar dit is genadebrood. Dat wordt niet tegen heug en meug opgedrongen. Dat wordt er niet met geweld ingepropt. Maar voor dit genadebrood maakt de Heere plaats in het leven van al zijn kinderen. En dat doet hij door een honger te verwekken en door een dorst te verwekken naar die ene geldende gerechtigheid die voor God kan bestaan, gemeente. Kijk, dat eten en drinken, dat is een geestelijk eten en een geestelijk drinken. Dat gebeurt met de mond des geloofs. Hongeren en dorsten is een geloofswerk. Lees het maar na bij Comrie in het ABC des geloofs. Echte honger en echte dorst, dat is een geloofswerk. Maar als er echt honger en dorst mag zijn, dan zal er ook een keer verzadiging komen. Dat is ook een geloofswerk. Te eten en te drinken van de spijze die de Heilige Geest zulke geeft. Onze derde gedachte. De verzadiging in het broodhuis. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen uit Psalm 72. En daarvan het zesde en het elfde vers. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Al het heidendom zijn lof getuigen, dienstvaardig tot zijn eer. En het elfde zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. 72 vers 6 en 11. Onze derde gedachte, de verzadiging in het broodhuis. Dagelijks brood, dat kunnen we niet missen. Dat wordt gerekend tot de eerste levensbehoeften. Dat is wat de mensen in de eerste plaats nodig hebben, brood. Want zonder brood ten diepste geen leven. Dat brood dat houdt ons lichaam in stand. En gemeente, zo is het ook geestelijk. Honger en dorst zijn levenstekenen. Maar honger en dorst hebben wel verzadiging nodig. Het is niet best als er geen honger en als er geen dorst is. Dat is het teken van de dood. Een dode honger niet. Een dode dorst niet. Onze vaderen zeggen in de Dordtse leerregels, een geestelijk dode, een onwedergeboren zondaar kan niet hongeren. En kan niet dorsten. De Heer Jezus nota bene heeft de hongerende en de dorstende zalig gesproken. Niet omdat ze hongeren en omdat ze dorsten. Dat maakt hen niet zalig, maar omdat ze verzadigd zullen worden. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Daarom zei ik, honger en dorst, dat is al een geloofswerkzaamheid. Maar honger is ook een teken van nood. Als je honger hebt, dan is dat een teken dat je niet in je behoeften kunt voorzien. Anders hoef je geen honger te hebben. Als je geld hebt, jongens en meisjes, je gaat naar de winkel en je koopt een brood. Dat is geen punt. Behalve als er geen brood meer te koop is, dan wordt het anders. Geestelijke honger is een honger bij mensen die zichzelf niet verzadigen kunnen. Kijk, de mens van nature die leeft van de wereld. Die jongste zoon die had helemaal geen honger. Hij leefde alle dag vrolijk en prachtig met zijn vrienden. Hij had altijd over, er was geen honger. Hij verlangde ook niet naar huis. Waarom? Totdat hij tot zichzelf kwam bij de zwijnentrog. Die zwijnen die hadden geen honger. Die zwijnen die konden vreten uit die zwijnentrog. Hij mocht het niet. Niemand gaf hem dien. Hij stierf van de honger. Hij zegt, ik verga van de honger. Maar toen ging hij terug verlangen naar het huis van zijn vader. Hoeveel huurlingen mijns vaders hebben overvloed van brood en ik verga van de honger. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. Echte honger moet verzadigd worden. Die jonge man is daar niet blijven zitten bij die trog. Hij heeft niet gezegd, ik heb honger, dat is een goed teken, want dat is een teken van geestelijk leven. Nee, hij moest verzadigd worden, want anders zou hij sterven. Vroeger kon hij zich verzadigen met de ongerechtigheid, maar die tijd was voorbij. En hoeveel zijn er niet in onze grote gemeente die eten en drinken van de ongerechtigheid met volle teugen? Heb je geen honger? Dan kan de kerstpreek nog zo mooi zijn, dan heb je geen honger. En dan heb je geen dorst. Als de wereld nog zo trekt, als de ongerechtigheid ons nog zo vervult, dan kan heel de preek over de Heer Jezus gaan, dan heb je geen honger. Dan walgt je ziel daarvan. Echte honger is een teken van armoede. Je kunt niet in je behoeften voorzien. Kijk, die hongerende en die dorstende, die hebben een hele grote nood. Wat is dan hun nood? Wel, hun schuld moet betaald worden. En de gerechtigheid moet verzoend worden, zoals we dat gehoord hebben uit de Heidelbergse catechismus. En die mensen, die kunnen zich niet verzadigen met hun eigen gerechtigheid. Kijk, die mensen heb je ook, hè? Die vinden het verrukkelijk om te eten en te drinken van hun eigen gerechtigheid. Van hun eigen deugden, van hun eigen vroomheid en degelijkheid. Farizeeërs en schriftgeleerden. Die mensen hebben geen honger en dorst naar de Heere Jezus. Ze hebben een andere spijze. En die spijze, die hebben ze zelf bereid. Eigen gerechtigheid. Maar ik hoop dat er een volk is vanmorgen in de kerk dat niet meer eten kan van de ongerechtigheid, maar dat ook niet meer eten kan van de eigen gerechtigheid. Echt waar, dat is voedsel. Als je ziet wat dat voor voedsel is, daar word je misselijk van. Dat verzadigt niet. We hebben ander voedsel nodig. Die gerechtigheid die voor God kan bestaan. En die spijze, daar is die. Jongens en meisjes, die ligt in de kribbe van Bethlehem. Daar ligt het brood wat uit de hemel is nedergedaald. En daar heeft Maria van gezongen. Met goederen vervuld der hongerigen monden. Daar kwamen ze op af, die hongerenden. En die dorsten, het waren er niet veel. Maar ze waren er wel. Ze kwamen naar het broodhuis. Daar is brood te koop. Ah, zegt iemand, maar u zegt net, ze hebben geen geld. Nee, dat klopt. Is dat dan goedkoop brood? Nee, het is geen goedkoop brood. Genadebrood is nooit goedkoop. Genadebrood is ontzettend duur. Zo duur, dat kunnen wij niet betalen. Dat heeft Christus voor de zijnen betaald. Dus het is geen goedkoop brood, maar het is wel om niet te verkrijgen. En daarom heeft de profeet Jesaja daar al van gezegd: o alle gij dorstige, kom tot de wateren. En gij die geen geld hebt, hoort u het? Komt, koopt en eet zonder geld en zonder prijs wijn en melk. Waarom weegt gijlieden geld uit voor hetgeen geen brood is? En u arbeidt voor hetgeen niet verzadigen kan. U zoekt het buiten Bethlehem. U zoekt het nog in uw eigen gerechtigheid. Hoort aandachtiglijk naar mij en eet het goede en laat uw ziel in vettigheid zich verlustigen. Neigt uw oor en kom tot mij. Hoort en uw ziel zal leven. Want ik zal u geven de gewisse weldadigheden van David. Weet je wie de honger hadden, jongens en meisjes? Die herders. Hadden die geen eten? Nee, niks. Echt niet, maar ze zullen toch wel brood, ja, natuurlijk voor het lichaam wel. Maar die hadden zo'n grote geestelijke honger. Toen ze hoorden van dit brood, toen zijn ze naar Bethlehem gegaan met haast. Vanwege de honger. Zij kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindeke. Zij vonden de zaligmaker, zij vonden het hemelse brood. Daar hebben ze gegeten, daar hebben ze gedronken, geestelijk gegeten, geestelijk gedronken. Daar vonden ze alles wat nodig was tot verzadiging van hun honger. Daar vonden zij gerechtigheid, dat moesten ze hebben. Een gerechtigheid die voor God kan bestaan, daar hebben zij mogen ervaren. Indien uw zoon u om een brood vraagt, zult gij hem dan een steen geven? Hebben die herders een steen gekregen? Nee, ze hebben mogen eten en drinken van het brood dat uit de hemel is nedergedaald. Weet je wie er verzadigd worden met kerstfeest? Nou, geen rechthebbende mensen, dat kan ik u wel vertellen. Maar mensen zoals de Canaanese vrouw. De Heer Jezus heeft ons uitgelegd van dat eten en drinken, hoe dat gaat. Hè? In de geschiedenis van de Canaanese vrouw, dat was geen rechthebbende vrouw. Dat was wel een vrouw met honger. En met dorst. En de Heer Jezus heeft haar op de proef gesteld om te kijken of het haar echt, om die echte spijze te doen was. Of dat ze nog andere spijzen had misschien, dan zou ze wel afdruipen op den duur. Maar ze droop niet af, ze begon steeds meer te roepen. En toen heeft de Heer Jezus haar er helemaal buiten gezet. Toen heeft hij gezegd, ik ben niet gezonder dan tot de verloren schapen van het huis van Israël. Ik kan toch niet het brood van de kinderen nemen en aan de hondekens voorzetten. Dan zal ze wel boos worden, denk ik, als de Heer haar met een hondeke vergelijkt. Nee, dat was een totaal rechteloze vrouw. Ze zei, Heere, dat weet ik wel, dat ik niet bij de kinderen hoor. Ik vraag aan u ook niet om een plaats tussen de kinderen, want dat ben ik niet waard. Ik hoor niet aan de tafel, maar mag ik dan misschien een plaatsje onder de tafel? Want de hondekens eten toch ook. Van de kruimkens die daar vallen, van de tafel huns heren. En toen heeft die vrouw, jongens en meisjes, een piepklein kruimeltje. Nee, toen heeft zij mogen meeeten van het kindsdeel. O vrouw, groot is uw geloof. Wat is ze verzadigd geworden. En die inwoners van Bethlehem. Nou, die mensen die hebben de verhalen gehoord van de herders, hè? Die zijn rondgegaan. En zij verkondigden aan iedereen die het maar horen wilde wat hun van dit kindeke gezegd was. Ze hebben gehoord van het verhaal van de engelen die gezongen hebben van vrede op aarde. Ze hebben al die wonderlijke verhalen gehoord. En toen zijn ze met stromen naar de kribbe. Nee, wie gaat er naar de kribbe? Niemand. Van heel Bethlehem niet, lezen we niet. Waarom niet? Ze hebben geen honger. Ze hebben geen dorst, ze hebben andere spijzen. En als je andere spijzen hebt, dan kan er nog zulke goede spijzen worden voortgezet. Maar dan walg je ervan. En zo was het bij de mensen in Bethlehem, zo was het ook bij heel veel mensen, zullen we vandaag nog horen, in Jeruzalem. Hebt u wel eens mogen eten? Hebt u wel eens mogen drinken van deze geestelijke spijzen? En hoe lang is het geleden? Hoe lang is het geleden dat je gegeten hebt? Nou, zegt u vanmorgen nog. Oh ja? Is dat geen maand geleden? Nee, vanmorgen nog. Nee, ja, als ik niet eet voordat ik naar de kerk ga, dan kan ik niet luisteren. En hoe lang is het dan geleden dat u geestelijk gegeten hebt? Ja, dat is wel 3 maanden geleden. Oh, dat is wel erg lang, vindt u niet? Het is niet goed dat je een keer van die spijzen gegeten hebt in je leven. Maar als het goed is, is dat telkens weer nodig. Gaat je hart daar iedere zondag naar uit om zo'n kruimeltje te mogen ervaren? En dat kan bij Gods kinderen soms ook niet goed liggen. Naomi, ze was weggegaan uit Bethlehem, hè? Maar een goede tijd heeft ze daar gehad in Moab. Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Het is een verschrikkelijke tijd geweest. En dat kan bij Gods kinderen ook zo zijn. Dit heb ik tegen u, zegt de Heere, dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. Wij moeten altijd weer terug, kinderen des Heeren, naar Bethlehem. Want er is geen andere spijze. En er is geen andere drank dan het vlees en bloed van de Heer Jezus Christus. Geef ons heden ons dagelijks brood. En dat brood dat is oud. Dat is al meer dan 2000 jaar oud. Maar dat hemelse brood, jongens en meisjes, dat is nog heel vers. Dat wordt nooit oud. Dat zal een ieder vandaag beamen die daar een kruimeltje van eten mag. Amen. Gaat nu heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u lieden. Amen.